We gaan u nu lezen Openbaring 8 en 9. Openbaring 8 en 9. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. En ik zag de zeven engelen die voor God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. En hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het vuur op de aarde. En er kwamen donderslagen en stemmen en bliksemstralen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, maakten zich gereed om te bazuinen. En de eerste blies de bazuin en er kwam hagel en vuur vermengd met bloed en het werd op de aarde geworpen en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies de bazuin en het werd iets als een grote berg brandend van vuur in de zee geworpen en het derde deel van de zee werd bloed en het derde deel van de schepselen in de zee die leven hadden stierf en het derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies de bazuin en er viel een grote ster brandend als een fakkel uit de hemel en zij viel op het derde deel van de rivieren en op de bronnen der wateren en de naam van de ster wordt genoemd Alsem en het derde deel van de wateren werd Alsem en vele van de mensen stierven van het water omdat het bitter geworden was. En de vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks. En ik zag en hoorde een arend vliegen in het midden van de hemel die met luide stem zei: wee, wee, wee hun die op de aarde wonen vanwege de overige stemmen van de bazuin der drie engelen die nog bazuinen zullen. En de vijfde engel blies de bazuin en ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En ze opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, nog aan enig gewas, nog aan enige boom, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. Dan ga ik verder lezen in vers 10. En ze hadden staten als schorpioenen en angels, en in hun staten was hun macht om de mensen schade toe te brengen, 5 maanden lang. Ze hadden over zich als koning de engel des afgronds. Zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon, en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon. Het eerste wee is voorbij gegaan. Zie, nog 2 weeën komen hierna. En de zesde engel blies de bazuin en ik hoorde een stem uit de 4 horens van het gouden altaar dat voor God staat zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: laat de 4 engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gebonden zijn. De 4 engelen die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden. En het getal der legerschade van de ruiterij was 2 × 10.000 tallen. Ik hoorde hun aantal. 20. En wie van de mensen overgebleven waren die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden. En de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, nog horen of gaan. En zij bekeerden zich niet van hun moorden, nog van hun toverijen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Tot zover het lezen van het laatste Bijbelboek. We vallen daar dus zomaar weer middenin. En ik hoop van harte dat de Heilige Geest jullie meekrijgt. En dat bid ik ook voor mezelf. Je kunt namelijk je verstand hierop loslaten, je intellect, en dan allerlei dingen gaan zeggen. Maar het zou eigenlijk zo moeten zijn dat de Heilige Geest deze dingen waar moet maken, waar wil maken in ons hart en denken. Het laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus. Het is de openbaring van Jezus Christus, de onthulling van Hem. En in de vorige studies is al heel veel gezegd over dat openbaar worden van de Heer Jezus. En dat gaat nu door. Misschien wel een wat donkere kant van dat openbaar worden, maar toch, het is de Heer Jezus die openbaar wordt, ook in deze geschiedenis. Het begint prachtig, hoofdstuk 8, hadden we al meegenomen de vorige keer, een klein stukje. Maar je ziet de Heer Jezus daar in de troon van God staan, die reukwerk toevoegt aan de gebeden van de heiligen. Op zich is dat al prachtig. Het gouden reukofferaltaar in de tabernakel en later in de tempel wordt altijd gekoppeld aan gebed. Het uur van het gebed. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Psalm 141. Het is dus gebed. Maar nu is de Heer Jezus in de hemel. En het gouden reukofferaltaar hier in Openbaring 8 wordt gezien in de hemel. Zoals alle onderdelen van de tabernakel in de hemel teruggevonden worden. Het gouden reukofferaltaar. En er is iemand die reukwerk neemt van het gouden reukofferaltaar. En dat doet op een pan met vuur. En dat reukwerk verleent kracht aan de gebeden van de heiligen. Mag je dat ook voor jezelf zo stellen? Is dat ook voor ons, nu, op dit moment? Antwoord ja. Hij leeft om voor ons tussen beiden te treden. Hij is daar onze hoge priester. U weet, de Heer Jezus wordt in elk geval op drie manieren als hoge priester voorgesteld in de Bijbel. De hoge priester op de grote verzoendag, zonder enige opsmuk, zonder enige sieraad, zonder goud, zonder kleurrijkheid, zonder iets dergelijks. In heilige linnen kleding, specifiek voor die dag. Zo is de Heer Jezus onze hoge priester geweest op de grote verzoendag. Zonder enige opsmuk, hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Niets van glorie, het omgekeerde zelfs. Eenvoud. En verachting en minachting. Maar de hoge priester wordt ook voorgesteld als degene die in schitterende kledij voor Gods aangezicht verschijnt. Door de kleuren, door de kleren, door de gouden belletjes, door de juwelen, door het goud, door een prachtige omschrijving in het boek Exodus. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, is een uitdrukking terugkoppelend aan het Oude Testament, waar Mozes voor zijn broer Aaron kleren moet maken tot een prachtig sieraad. Die uitdrukking tot een prachtig sieraad in het Hebreeuws heeft een soort tegenhanger in Hebreeën met eer en heerlijkheid. Als je de Heer Jezus wilt zien, je kijkt naar hem. Maar daar is onze hoge priester bij de troon van God in schitterende kledij, zijn belletjes, gouden belletjes, worden daar gehoord. Zijn stem is daar te horen. Zijn geluid wordt daar gehoord. En zijn schitterende aanwezigheid wordt daar gezien. En daarin is de Heer Jezus degene die ons draagt op zijn hart, op zijn schouders. Daar is de Heer Jezus als de hoge priester bezig met reukwerk voor Gods aangezicht. Daar treedt hij tussen beiden. Hij bidt voor ons. En de hoge priester wordt gezien, om dat even af te maken, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die uit de hemel komt, van God uitkomt, met brood en wijn, en het volk tegemoet treedt. En als u mij vraagt, wat is avondmaal vieren? We hebben allerlei aspecten, maar zeker mogen we dit aspect niet helemaal wegcijferen, nog sterker. Ik denk dat dat een van de belangrijkste is. Dat hij, de Heer Jezus, nu al voor ons, degene is, naar de ordening van Melchizedek, die met brood en wijn, met de zegen van God, ons tegemoet treedt. Maar dat gaat ook straks komen. Als de Heer Jezus uit de hemel komt, als de koning priester, Melchizedek was koning en priester. Als de koning priester komt de Heer Jezus uit de hemel en hij zal met de zegen van God zelf naar buiten treden. Hier in Openbaring 8 is de Heer Jezus daar ook te zien. Doet hij dat voor ons? Nee. Sorry, hij doet dat nu voor ons. Maar even de tekst. Nee, want degene die nu hier als gemeente zijn, zullen dan bij hem zijn, met hem zijn, in heerlijkheid zijn. Nee, maar hier gaat het om die mensen die roepen tot hoe lang, o heilige Heerser, wreekt u ons bloed niet? Er is een gebed van onder het altaar vandaan, omdat er martelaren zijn in die hele moeilijke tijd, als er vervolging is en druk en er mensen omkomen, tot hoe lang wreekt u ons bloed niet? Er wordt kracht verleend aan het gebed van de heiligen. Dus ik geloof stellig dat we het hier in die richting moeten zoeken. En dat dat wat de Heer Jezus daar doet in Openbaring 8, bedoeld is voor die mensen die op dat moment hier op aarde zijn en die op dat moment enorme druk ondervinden. Koppel dit maar aan Openbaring 7. En die komt eruit. Maar hier wordt duidelijk gemaakt dat vuur van het altaar aan de ene kant reukwerk brengt, kracht verleent aan het gebed, en aan de andere kant is datzelfde vuur van het altaar oordeel. Oordeel voor de mensen op aarde. Want dat staat hier. Aan de ene kant is daar reukwerk, gebeden van de heiligen worden versterkt. Aan de andere kant is vuur van het altaar oordeel hier op aarde. Onze God is een verterend vuur. Dat houdt niet op. Zo is hij. En als Daniël 7 ons een kleine schets geeft van wie hij is, dan welt vuur op, laaiend vuur. Er staat een enorme vuurgloed, ook wat al even geciteerd werd, Ezechiël 1. Een en al vuur daaronder, onder de glorietroon van God. Alleen maar vuur. Onze God is een verterend vuur. En dat verterende vuur zal ons niet bereiken, omdat de Heer Jezus in het vuur van God, in het oordeel van God, in het vuur van God wilde staan, wilde hangen. En hij heeft zijn leven gegeven. Het heeft hem geraakt. En daardoor raakt het ons niet. Maar mensen die niet in Christus zijn, die niet geloven in de Heer Jezus, zullen wel te degen te maken krijgen met vuur. Ook de mensen uit de tijd die hier omschreven wordt, de tijd dus dat de gemeente weg is en dat er vreselijke dingen hier op aarde gebeuren. In die tijd komt het oordeel van God terecht op mensen die geen helper hebben, die geen redder hebben. En dat moet je nu al aangrijpen, dat er mensen zijn die blootstaan aan het vuur van God, aan het oordeel van God. Dat is hier het begin. Vuur van God heeft voor ons een schitterend effect, namelijk reukwerk, liefelijkheid, aangenaamheid. Maar dat is alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar als dat niet zo is, als je niet in Christus bent, ben je geen nieuwe schepping en zul je dus te maken krijgen met het oordeel van God. Nou, vuur wordt op de aarde geworpen en gaat een oordeel brengen. U mag dat koppelen aan het boek Numeri, waar op een bepaalde dag door de opstand, de rebellie van Datan, Abiram, Korach, Datan en Abiram, er van alles ontstaat, een hele horde gaat mee en dan gaat de plaag beginnen. Het vuur woedt al. En dan zegt Mozes tegen Aaron: snel doe vuur en reukwerk in een pan. En snel, en dat doet Aaron ook, en gaat hij dan staan daar waar de plaag aan de gang is. En dan stopt de plaag. Het was al begonnen. En Aaron staat daar als een soort mediator, als een soort tussenpersoon, bemiddelaar en middelaar tussen het vuur van God en de mensen. En dus stopt de plaag. Dat is het Oude Testament. Maar je vindt het hier dus echt helemaal terug. Vuur komt. En dan komen die zeven bazuinen en die gaan bazuinen. Zeven engelen die de zeven bazuinen hadden. Het zevende zegel. U weet, de boekrol was verzegeld met zeven zegels. Zes waren al eerder geopend. Het zevende zegel wordt nu geopend. En met het openen van het zevende zegel komt er een nieuw zevental. Ik heb dat toen uitgelegd. Een kleine uitleg naar de oudejaarsavond. Naar zo'n enorme vuurpijl. Dat spettert de lucht in. En als het de een naar de ander uitgaat, dan komt bij de laatste die dan, komt er nog een keer een zevental. Weer 7 knallen. Weer 7 bijzondere dingen. En als dat helemaal voorbij is, dan komt bij het laatste stukje nog een keer zo'n knal. Het is alsof er dus 3 keer zo'n knal komt. Pst, 1 keer. En bijna aan het eind pst, nog een keer. Bij de laatste. En dat gaat nog een keer gebeuren. En het zijn steeds nadere details van wat al gezegd is. Het is dus niet zo dat er weer nieuwe dingen komen. Het is dus duidelijk dat er nadere gegevens verstrekt worden. Gegeven worden om te kunnen snappen wat er gaat gebeuren. Dat zullen we ook nu nog weer zien in deze inleiding. Die 7 engelen die staan daar en die gaan dan zich gereed maken om te bezuinen. En als de eerste bezuint, dan komt er hagel en vuur. Dat is dus eigenlijk de eerste stap. Hagel en vuur, een verschrikking op deze aarde. Derde deel van de aarde verbranden, derde deel van de bomen verbranden en al het groene gras verbrand. Weg de mooiheid van de schepping. We hebben er vanmorgen zo aan gedacht. Maar het is dan voorbij. De spanning is om te snijden. Het wordt heel, heel erg zwaar. Want de mensen bekeren zich niet. De schepping is in de handen gelegd van mensen. Die mochten het beheren. Maar ze hebben het niet gekund. En daardoor is er een herschepping gekomen. Voor mensen die geloofden. Voor mensen die geloofden in de Heer Jezus. Die mensen staan hier dus buiten. Maar de mensen die hier op aarde zijn op dat moment. Berg je maar. Er komt een moment dat ze zullen zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Berg je maar. Vreselijke dingen gaan gebeuren. De eerste blaast en het is hagelvuur vermengd met bloed. En het wordt op de aarde geworpen. Het is nog vaag. Dat wordt nog een keer nader gedetailleerd, aangeduid. En dan blijkt dat er ja, kenmerkende dingen te zien zijn. Bijvoorbeeld in Openbaring 16. Kenmerkende dingen die ook al zichtbaar waren bij de plagen in Egypte. Hagel en vuur en bloed, water dat bloed werd. Het is vreselijk. Tweede engel blaast, vers 8. En er wordt als een grote berg als brander als van vuur in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En ik neem dan het laatste zinnetje. En het derde deel van de schepen verging. Ook daarvan moet je zeggen, dit is een eerste aanduiding van wat nog komt. Het is een soort voorhoord, een soort bazuin. En later worden die bazuinen nader gedefinieerd. En dan blijkt dat wat in de zee geworpen wordt, Babylon is. Waardoor de schepen vergaan die daarmee annex zijn. Al die dingen die komen dus terug. Die plagen die hier even genoemd worden, worden later in detail nog een keer vermeld. Nog een keer die stelling. Het is hetzelfde, maar er wordt steeds meer informatie verstrekt. Zodat we het kunnen snappen. Nu moeten we het even hebben met hele vage dingen. Er komt een grote berg, brandend van vuur, en dat wordt in de zee geworpen. Nou, de Bijbel zegt ook in Openbaring 16, dat 17, dat dat gaat gebeuren. En dat Babylon zo'n berg is. En dat die ook in de zee geworpen wordt. En dat er nooit meer iets van terug te vinden is. Maar ook dan zullen de schepen vergaan. Dat betekent de hele economie stort in. Er blijft niks over. Met al onze goede plannen en beleggingen blijkt ineens dat er niets overblijft. De derde engel blaast de bezuin, vers 10. En er valt een grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel. En ze viel op het derde deel van de rivieren. Nou, dan wordt het water bitter. Ik ben er sterk van overtuigd dat ook nu, zowel hier als zelfs in hoofdstuk 9, vers 2, het om dezelfde gaat. Namelijk de Satan die uit de hemel wordt geworpen. Er komt een moment dat de Satan uit de hemel wordt geworpen. En we krijgen dat moment ook in dit laatste Bijbelboek, in Openbaring 11 en 12. Maar met 12 met name. Weten dat hij korte tijd heeft. Maar hij wordt uit de hemel geworpen. Er zal oorlog in de hemel zijn. En Michael en zijn engelen zullen strijden tegen de duivel en zijn engelen. En dan gaat de duivel hier naar beneden komen. Dat is een beetje moeilijk voor ons, want we zeggen, ja, de duivel is er nu toch ook. We zeggen wel eens, hij zit op het dak. Nou, zijn demonen zitten zeker op het dak. Maar hij zelf is nog kennelijk in de hemel. Dat is een beetje moeilijk voor ons, want de hemel is voor ons een beetje, bijna het hoogste wat denkbaar is. Maar er komt ook een nieuwe hemel. Waarom zou er een nieuwe hemel moeten komen? Dat er een nieuwe aarde moet komen, dat kunnen we wel plaatsen. Maar een nieuwe hemel betekent dat er ook een sfeer opgeschoond, nu zeg ik het heel voorzichtig, moet worden in de hemel. Want de duivel is daar geweest. De aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagt, die daar continu bezig is, die in de dagen van Job daar al staat te stoken. En iedere keer nog weer, Zacharia 3 bijvoorbeeld, een prachtig beeld. Maar goed, er is dan nog een soort profetie. Maar bij Job is het, voor zover ik zie, geen profetie. De duivel is daar. En Openbaring zegt nadrukkelijk dat de aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagt, uit de hemel wordt geworpen. De Heer Jezus had het ook al voorzegd toen hij nog op aarde was, dat er een moment ging komen dat die duivel uit de hemel wordt geworpen. Nu, je vindt het hier. En dan wordt het heel zwaar. Dan wordt het bitter. Het water wordt bitter. Het woord alsem betekent ook bitterheid. Jaren terug hadden we een ramp in Rusland. Dat was een kerncentrale die ontplofte. Tsjernobyl. En in no time hadden geleerden uitgevogeld dat het woord Tsjernobyl gewoon bitterheid betekent. En natuurlijk hebben ze dat gekoppeld aan allerlei dingen. Ook aan dit. En ik geloof ook dat dat zo is. Het is een klein voorbeeldje, maar het zal niet toevallig zijn, denk ik. Maar het merkwaardige is nu dat je door deze plagen heen, door deze enorme rampen heen, iets anders ziet. A. De Heer Jezus is in de hemel en hij treedt tussen beiden. Openbaring 8, openbaring van Jezus Christus. De Heer Jezus is degene die leven en een nieuwe schepping brengt. Vers 7 en zo. Een grote berg uit de hemel in de zee geworpen. Er komt uit de hemel een nieuwe stad. De Heer Jezus en die bij hem zijn. En de bitterheid die het gevolg is van de Satan die hier op aarde gaat rondspoken. De bitterheid ziet u al een beetje terug in de tijd van Mozes. Als ze door de Schelfzee zijn gekomen, komen ze bij Mara. En ze kunnen het water niet drinken omdat het bitter geworden is. En er wordt gezegd, nadrukkelijk gezegd, bittere water zoet wordt door het hout. God zei tegen Mozes, daar is een stuk hout. Niet Mozes, zoek maar even een stuk hout, een restje hout. God wees Mozes een stuk hout aan. En dat stuk hout werd erin gedaan en het was zoet geworden. Het hout des levens. En een bekend lied uit een andere bundel zegt, het bittere wordt door uw liefde zoet gemaakt. En dat is ook zo. Je ziet hier door de oordelen heen, misschien moet je het even in contrast met elkaar brengen, in tegenstelling met elkaar plaatsen, maar je ziet door de oordelen heen toch de glorie en de prachtigheid van de Heer Jezus. Het water hier wordt dan bitter. Je zou zeggen, berg je maar. Wat zou er vandaag gebeuren met mensen die de Heer Jezus niet kennen en die zich helemaal vol laten gieten met de demonische machten? Antwoord is bitterheid en dorheid en vruchteloosheid. En dat wordt uiteindelijk in de zee geworpen en er blijft helemaal niks van over. Het vergaat. Een arend vliegt. Vers 12 nog. En de vierde engel blies de bazuin en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren. Het is alsof de hele kosmos op zijn kop staat. Nu, we beginnen daar al een beetje mee. Iedereen die wordt tegenwoordig plat gegooid met informatie over CO2-uitstoot. Daardoor smelten de gletsjers in Nieuw-Zeeland. Dat was het laatste nieuws van eergisteren. Ze zijn van 29 kilometer 22 kilometer geworden. Ik ga daar niks mee, moet ik eerlijk zeggen. Andere geleerden hebben gezegd dat we misschien wel weer een ijstijd krijgen. Dus die zeggen dan toch dat er een ijstijd geweest is, waardoor de hele zaak weer helemaal bevriest. En alles weer helemaal compleet op zijn kop staat. Alsof het een soort golfbeweging is, weet je wel. Dan krijg je opwarming van de aarde. En dan krijg je weer verkilling of een kouder wordende aarde. Dat gaat wel op en neer. Of wij dat mee zullen maken in onze tijd, in onze levens. Ik vermoed het niet. Maar om nou te zeggen, dit is ramp nummer 1 en daar moeten we dus alle auto's voor laten staan. En nu moeten we voortaan allemaal anders gaan eten en anders gaan vervoeren. Ja, dat is ongeveer wat mensen bedoelen. Ze zitten altijd aan de marge, aan de rand, iets te frunniken. En ze proberen om op deze wijze er iets uit te peuteren. Nu, dat is niet zo. Maar er komen wel momenten dat deze oordelen komen. Het is alsof de duivel al bezig is om te zeggen, ja, ik heb ze daarvoor gewaarschuwd. En ze hadden naar de milieubeweging moeten luisteren. En ze hadden die spitsstroken niet moeten open doen. En ze hadden niet door het groene hart van Nederland een weg moeten aanleggen. En nou, gaan we door. Al dit soort verhalen worden ons nu al binnengebracht. Om straks te zeggen, ja, nou ja, dat was dus zo. Ja, dat komt niet van God. Dat komt van ons. Zo gaat het met al die dingen. Al die dingen worden nu al gebruikt. De duivel gelooft per se wat hier staat. En dat weet hij al jaren. En hij houdt er echt rekening mee. Bij de geboorte van de Jezus hielden ze echt rekening met het feit dat hij zou komen. En de negatieven ook. En bij het opstaan van de Heer Jezus uit de dood hield de duivel er echt rekening mee. Enfin, zo kunt u rustig doorgaan. En dat is nog zo. Er komen nog meer van dit soort weeën. En die engel die we al zagen, waardoor het water alsem werd, vers 10 en 11, die wordt nu ook nog een keer aangeduid als degene die, ik zag een ster of die ster, zelfs letterlijk uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En ze opende de put van de afgrond. Er komt een moment dat het donkere, het duistere, het verschrikkelijke, het vreselijke, het pijnigende wordt losgelaten. Als de duivel hier op aarde macht heeft, zichtbaar wordt, berg je maar. Ik weet niet in hoeverre je ooit las over mensen die bezeten waren, die nu vandaag misschien demonische uitingen hebben, maar altijd hoor je dat het met de duisternis te maken heeft, met de put van de afgrond te maken heeft. Die put van de afgrond kan nog niet ten volle opengaan, want de Bijbel zegt dat er zolang wij hier op aarde zijn een weerhoudende factor is, waardoor de mens de wetteloosheid zich niet ten volle kan openbaren en hij dus de bedriegelijke wonderen en tekenen niet kan gaan doen. Zolang wij op aarde zijn, is er nog een weerhoudende factor, een soort katalysator, zo u wilt. Er is hier op aarde nog een soort blokkade, waardoor die put van de afgrond niet helemaal open gaat. Maar als wij weg zijn, is de rem los en kan dus die put van de afgrond ook helemaal open gaan. Dan kan de duivel zich helemaal ontplooien. Nou, berg je maar als dat gaat gebeuren. Dat is de insteek. Dan komen er beestachtige scherpe dingen uit, schorpioenen uit. En er wordt een enorme duisternis gezien voor mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. Wie waren degenen die het zegel van God op hun voorhoofd hadden? Dat waren die 144.000. Die hadden we al in Openbaring 7. De anderen die dus nu op aarde wonen, die nog daarbij horen, die zullen inderdaad lijden onder deze enorme druk en onder deze enorme plagen. De duivel opent de put van de afgrond. Ik wil het eigenlijk zo zeggen, de duivel opent zijn eigen ruimte. Berg je maar. Want hij is de vorst van de duisternis. Wat een contrast met de Heer Jezus die tegen jou zegt, en ik ga mijn ruimte voor jullie openen. Het huis van de Vader. Ik ga heen om jullie plaats te bereiden, en als ik heen gegaan ben om jullie plaats, en jullie plaats bereid heb, dan kom ik weer en ik zal jullie bij mij nemen, omdat jullie zijn mogen waar ik ben. Daar. De duivel opent de put van de afgrond en de Heer Jezus opent het huis van de Vader. Het contrast is eigenlijk niet duidelijker. Het is heel scherp. En ik hoop dat je opnieuw ziet wie hij is, onze Heer Jezus, onze Heiland, die zijn leven zo enorm heeft willen geven om ons in die gelukzaligheid van de nieuwe schepping te brengen. Alles nieuw. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zelfs wij boven die aarde en boven die schepping verheven, boven die hemel verheven in het huis van de Vader. Het is een vreselijke tijd als die put van de afgrond open gaat. Ze zoeken de dood. Waardoor zou het komen dat mensen de dood gaan zoeken? Ik wil niet al te gedetailleerd gaan praten. Maar dat komt door de demonische machten die binnenkomen. Ik zeg niet dat mensen die zelfmoord hebben gepleegd per saldo verloren zijn. Dat is niet zo. Ja, dat kan zo zijn, maar dat is niet hetzelfde. Ik ken ook mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser, die in een depressieve bui dingen hebben gedaan die niet goed waren. Ook niet goed te praten zijn. Maar dat betekent niet dat ze verloren zijn. Ik had daar afgelopen week een gigantische discussie over. Van een ouder paar, een echtpaar die we heel goed kennen. Zorg hebben over hun dochter die dit soort neigingen heeft en ook dit soort pogingen gedaan heeft. Ze zou dan verloren zijn. In hun gemeente wordt dan geleerd dat ja, als ze dat doet, dan is ze voor altijd verloren. Nou, daar zaten ze mee. Op het moment dat je daar binnenkomt, weet je niet dat dit achtergrond is van iets. Maar ja, dat was wel heel scherp. We hebben zelf een zwager gehad die ook wat depressief was en misschien ook wel aan zichzelf dacht. Ik weet niet hoe je dat allemaal zeggen moet. En we hebben geprobeerd om hem te helpen door hem in huis te nemen. Het ging ook heel goed. Toch heeft hij later in het huis van een andere zwager zichzelf van het leven beroofd. Dus dan krijg je de vraag van wil je wat zeggen op de begrafenis? Dat heb ik ook gedaan. Maar ik wist, me ging raad met dit probleem. Ik zou niet weten wat ik zeggen moest. Omdat je familie bent, word je ook nog geacht met een kopje koffie aanwezig te zijn 's morgens. En dan zal de begrafenis met een dienst om 13:30 geloof ik ergens beginnen. Ik zei, Harry, we gaan maar naar de begraafplaats en we gaan maar bidden. En we gaan dan maar ergens op een bankje zitten. Dat heb ik gedaan. Ik wist echt niet waar ik over zou moeten spreken tot heel kort voor de begrafenis, voor de dienst begon. En ik heb gezegd, heren, wilt u alsjeblieft duidelijk maken wat u bedoelt? Wat moet ik nu zeggen? En ik wil niet al te veel zeggen en ook niet altijd emotioneel doen en ook niet zeggen dat ik altijd zo'n soort hotline heb met de hemel van en dan krijg je precies aangegeven en een soort donderslag en dat is het dan. Maar ik wil echt zeggen dat op dat moment volstrekt helder een stem kwam, Matthäus 11, het laatste stuk. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven en neem mijn juk op je. En mijn juk is zacht en mijn last is licht en je zult rust vinden voor je ziel. Die twee keer komen bij mij en je zult rust vinden voor je ziel. Gij zult rust vinden. En de tweede, als je mijn juk opneemt en mijn last gaat dragen, dan zul je rust vinden voor je ziel. Die eerste rust had zwager wel. Hij heeft de Heer Jezus leren kennen. Maar daarna heeft hij constant zijn eigen last gedragen. Althans, dat deed hij iedere keer opnieuw. Hij heeft nooit geleerd om het aan de Heer te geven. En dus is hij er uiteindelijk onder bezweken. Want het was zijn last. Neem mijn last op je, mijn juk. Maar zijn last, dat is te zwaar. En daar is hij onderdoor gegaan. En hij heeft nooit die rust voor zijn ziel gekend. Wel rust gevonden door het geloof in de Heer Jezus. Maar niet rust voor zijn ziel gekregen. Gewoon voor zijn eigen leven. Dat is het verschil. Maar mensen zullen de dood zoeken. Maar als je hem niet hebt, heb je geen uitweg. Ik heb deze week, afgelopen dagen, een inleiding gehouden over gebed. En gesteld dat wij de grootste psycholoog hebben die maar denkbaar is. En die is bij de Vader. En bij de troon van God. Ik zei dat zo pas al. Onze hoge priester leeft daar en treedt tussen beiden. Je kunt naar hem. We hebben allerlei mensen gesproken de laatste tijd die hulp nodig hebben. En die komen bij een psycholoog en die zegt, nou, vertel het maar. Nou, wat is nou de inhoud van zo'n sessie? Ongeveer een uur of iets korter mogen zij hun verhaal doen. En er worden korte aanwijzingen gegeven. Ik zag een stukje op de televisie dat mensen van allochtone afkomst eigenlijk niet zo'n man hadden. Er zijn er maar 6 van in Nederland die de taal spreken, van de Arabisch sprekende mensen. Die kunnen in de Nederlandse taal zich niet of onvoldoende uiten. Die hebben dat niet, hebben een probleem. Je kunt misschien nog iets van je gevoelens omschrijven, maar dat kunnen ze niet, want ze kennen maar 3 woorden Nederlands. Dus daar ben je gauw uitgepraat. Sorry dat ik het wat chargeer, maar dat is wel zo. Dus zij moesten eigenlijk veel meer van die hulpverleners hebben die in hun eigen taal zouden kunnen helpen. En daar waren er maar 6 van, en dus waren er enorme wachtlijsten. Maar wat doet die man dan? Luisteren. Wat doet de psycholoog? Luisteren. Maar waarom gaat u niet naar uw psycholoog? Ja, ik zeg niet dat een psycholoog niet kan helpen. Die kan wel helpen. Ik ben er diep van overtuigd dat dat wel kan. En dat je soms echt over een drempel heen moet. Maar als het om je innerlijk gaat, om je ziel gaat, kun je zeggen, Heer Jezus, u bent daar en u leeft daar en u treedt tussen beiden voor ons. Nou, doe dat dan. Die mensen die zoeken de dood, maar die hebben geen uitweg. Mensen van vandaag die de Heer Jezus kennen, hebben wel een uitweg. Is het probleem altijd over? Nee, lang niet altijd. Maar je hebt wel een enorme psycholoog, een voorspraak bij de Vader als het om je zonde gaat, en een hoge priester bij God als het om je leven, om je spanningen gaat, om de zorg gaat die er is. Nu, wat een moeilijke tijd op aarde. Als die bazuinen losbreken, dan zoeken die mensen de dood en ze vinden hem niet. En dan zegt de Bijbel, en er komt nog een zesde engel, en die gaat ook nog een keer bazuinen. En die gaat, die zijn tegen het uur en de dag en de maand en het jaar. Dus heel precies gedateerd, vastgehouden bij de rivier de Eufraat. Die worden dan losgelaten. Nou, wat er zich dan gaat ontrollen, dat vind je ook later in Openbaring 16. Namelijk dat er gigantische strijd komt en dat er oorlog komt in het Midden-Oosten en dat water een enorme hobbel blijkt te zijn. Water in het Midden-Oosten, dat is nu al zo, dat is nu al gedoe over het water uit de Eufraat. Maar dat ook alles wat met Irak, Iran te maken heeft, dat dat ook hier terug te vinden is, er komt een enorme, enorme strijd en vele mensen zullen sterven. Als Iran en Irak in oorlog zijn, dan sterven er, ik weet niet hoeveel duizenden, honderdduizenden. Daar praten we nu niet meer over. We praten alleen over, is Iran nu een kernmacht, ja of nee? Maar de rest is al je vergeten. Dat zijn islamieten die elkaar bestrijden. De Shiiten zijn het niet eens met de Soenieten. En dus is er bonje. Bonje tot en met. Er is een kern binnen het islamitisch denken van haat en van vijandschap. Van ongebreidelde drang om te doden. Het is onvoorstelbaar. Ik zeg niet dat alle islamieten zo zijn. Maar die is er wel. We hebben dat gehad. En dat krijgen we nog. Hier wordt iets vreselijks gecreëerd. En die strijd die nog verder doorgaat, is in elk geval zodanig dat mensen zich toch niet bekeren. En stoppen niet met moorden, ze stoppen niet met toverijen, ze stoppen niet met hoererij, ze stoppen niet met dieverij. Het heeft echt geen effect. Je zou zeggen, in die tijd zoeken de mensen de dood, vinden hem niet. Dan moeten ze wel roepen tot de ene die leven geeft, doen ze ook niet. Er blijft alleen maar over vreselijke pijn. Het is de geschiedenis die de Heer Jezus vertelt van de rijke man en de arme Lazarus. Ze lijden pijn in deze vlam, zegt hij, die rijke man. Stuur nog Lazarus, dan zullen ze zich bekeren. Nee, zegt de Heer Jezus, zelfs dat niet. Uit Openbaring 11 wordt duidelijk dat zelfs als iemand uit de doden opstaat, dit nog niet helpt. Bewijs. Alles wordt duidelijk in dit laatste Bijbelboek. Het gaat in hoofdstuk 8 en 9 over een eerste aankondiging van vreselijke tijden. Noem dat maar rustig, de grote verdrukking. Een vreselijke tijd breekt aan en in die grote verdrukking komen er toch nog velen tot bekering. Een grote schade die niemand tellen kan, maar die hadden we al gezien in Openbaring 7. Er zijn verzegelden uit Israël, uit alle stammen van Israël notabene. Die hadden we ook al gezien. Daar bidt de Heer Jezus voor, daar geeft hij reukwerk voor, maar de rest die niet geloven, die niet aannemen wat er aan heil, aan genade van Gods wegen aangeboden wordt, die krijgen een vreselijke tijd. En dat brengt Paulus ertoe om in het Nieuwe Testament te roepen, wij dan wetende de schrik des Heren, overredende mensen, laat u met God verzoenen. Jullie, wij weten het nu. Wij weten dat dit gaat komen. Wij weten dat de Heer Jezus op het punt staat om terug te komen in oordeel en in gerechtigheid. Dat het vuur van God gaat vallen. En als het vuur van God valt op de mensen, wie zal bestaan? Maar als het vuur van God gevallen is op hem, en die in hem gelooft, zal blijven bestaan. En dat is het verschil. Dus je vindt zelfs in Openbaring 8 en 9 een openbaring van Jezus Christus, dwars door die negatieve, vreselijke tijd heen, schittert de Heer Jezus. En je zou wel willen roepen, uitschreeuwen, geloof toch, pak hem toch, geloof in de Heer Jezus en je zult behouden worden. Als je dat niet doet, ben je reddeloos verloren. En dat is misschien ook wel de drang om te gaan evangeliseren, om tegen de buren, tegen de collega's te zeggen van alsjeblieft, geloof in de Heer Jezus. Je kunt kletsen wat je wilt en je kunt van alles bedenken om de CO2-uitstoot tegen te gaan, maar dat is maar marginaal gedoe. Dat is maar een heel klein facetje van, maar zorg voor jezelf. Kom dan, voor je voor eeuwig sterven moet, vlucht voor je sterven moet. Kom, o kom met al uw noden, vrede wordt u aangeboden. Kom maar bij het kruis van de Heer Jezus. Openbaring 8 en 9 laten ons een stukje oordeel zien waar de Heer Jezus toch in doorklinkt. Zij het in de omgekeerde zin van het woord. Maar het is heel prachtig om dat te zien. Maar het is vreselijk voor mensen die dan op dat moment op aarde wonen. En wat is het dan geweldig dat je nu kunt zeggen, het oordeel dreigt niet meer omdat u het droeg, o Heer. Zo is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het is allemaal schitterend door hem, onze Heer Jezus. Amen. Amen. Vader, dank u wel dat we dit ook in onze Bijbel hebben en dat we op grond van deze dingen ook mogen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u zo genadig bent, dat u die oordelen van God wilde dragen voor een ieder die gelooft. Zo is voor wie gelooft het oordeel er niet meer. Komt ook niet meer. We zijn uit de dood overgegaan in het leven. We zijn uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht. Wij die ver van Gods aangezicht waren, zijn huisgenoten geworden. Het is zo super, het is zo geweldig, het is zo heerlijk te bedenken dat de Heer Jezus dat allemaal gedaan heeft. Vader, we eren u voor hem die aan het kruis zijn leven gaf. Als we nu kijken naar die prachtige schepping en we zien dan dit uit Openbaring 8 en 9, waar zoveel oordeel komt, zoveel vernieling is, zoveel ja, ontsporing is in alle opzichten, dan ja, wordt het ons een beetje bang te moeden. Dan tempert dat misschien een beetje onze vreugde, maar we willen niet ophouden u te danken, Vader, voor wat u gegeven hebt. Voor het feit dat u ook vandaag laat zien dat het nooit het einde is. We willen u hartelijk danken dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen waar u schittert. En als u schittert, zijn daar gigantische kleuren, zijn daar prachtige dingen, is daar prachtige muziek, dat is mijn gevoel daarbij. Er zijn daar schitterende elementen te zien. We willen u danken dat dat één keer zichtbaar zal zijn, zonder enige vertroebeling. Nu is er nog het zuchten van de schepping, met pijn en moeite en verdriet en spanning en onvrede. Ook onder gelovigen soms. We willen u zo bidden dat die vrede van u ons hart vult en ons denken beheerst. Wij willen u hartelijk danken in de naam van de Heer Jezus. Amen.